Vanavond is het vierde hoofdstuk aan de beurt van de eerste Johannesbrief. Johannes hoofdstuk 4, vers 13 tot en met 21. Johannes hoofdstuk 4, vers 13 tot en met 21. Daar staat: hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als heiland der wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat we vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem, wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Tot zover dit stukje. Misschien nog even goed om vers 12 te herhalen. Daar zijn we vorige week of twee weken geleden mee geëindigd. Daar hebben we gelezen: niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien we elkander lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Niemand heeft ooit God aanschouwd. We hebben toen ook gezien in het evangelie van Johannes. Daar zegt Johannes in hoofdstuk 1, vers 18, niemand heeft ooit God gezien. En daar staat erachter, de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Dat was al in het Oude Testament. Want we lezen in het Oude Testament dat Mozes van aangezicht tot aangezicht met God sprak. En toch lezen we, niemand heeft ooit God gezien. Maar ook in het Oude Testament was het de Zoon van God die God openbaarde. Het was de Zoon van God. Maar wat hier staat, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus was zo vol van God, dat als iemand naar Jezus keek, zag hij God. En hij kon zeggen, wie mij ziet, ziet de Vader. Dus met andere woorden, Jezus was zo vol van God. En dat was de reden waarom dat mensen, als ze naar Jezus keken, God zagen. En toen hebben wij even met elkaar gezien, ook in het stukje wat wij gelezen hebben, niemand heeft ooit God aanschouwd in 1 Johannes 4. En dan staat er, indien wij elkander lief hebben, blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Weet je, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets heel moois. Dan, ja, als hier staat, zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Nou, wat betekent dat? Zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Nou, er staat hier in het stukje twee keer, zowel in vers 8 als in vers 16. Dat zijn de enige twee keren dat het in de Bijbel staat. In deze twee versen, vers 8 en vers 16, staat twee keer, God is liefde. Daar staat niet God heeft lief. Nee, daar staat God is liefde. En in de Ichtus-cursus heb ik wel eens gezegd, dat gaat om het wezen van God. Hier heb je te maken met wie God is. Niet wat God doet. Het gaat hier zelfs niet om de eigenschappen van God, maar het gaat om zijn wezen, wie hij echt is. God is liefde. En met andere woorden, als die liefde volmaakt geworden is in ons, wie wordt dan zichtbaar in ons? God? Dan wordt God zichtbaar in ons. En dan kunnen mensen die nooit God gezien hebben, in zijn gemeente, in ons als kinderen van God, God zien. Ze kunnen ontmoeting krijgen met God. In mensen die, waarvan je kunt zeggen, de liefde is volmaakt geworden. En dan is het zo mooi als mensen in de gemeente komen, dat ze in de mensen die in de gemeente komen, God mogen ontmoeten. En natuurlijk, we praten veel over de Heer Jezus, maar er staat in Johannes dat Johannes zegt dat God de Vader en God de Zoon in ons komen wonen. Het is niet alleen de Heer Jezus, maar God zelf die in ons woont. En dat is juist dat prachtige, hè, waarom dat vers 12 begint. Niemand heeft ooit God gezien. Maar mensen kunnen God wel zien als de liefde volmaakt geworden is. Als de liefde tot volkomen groei, hè, volwassenheid gekomen is. Dan wordt God zichtbaar. Vandaar dat er ook in vers 13, het stukje wat we vandaag gelezen hebben, direct er ook achter staat. Maar die liefde in ons volmaakt, dat kunnen wij zelf niet doen. We kunnen niet zeggen, nou, oh ja, oké, we hebben een opdracht van God gekregen om elkaar lief te hebben. Nou, dan moeten we elkaar maar lief hebben, hè. Nou, doe je best. Nou, dat lukt niet altijd. Maar daarom staat er, hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En dat is ook de enige manier waardoor de liefde van God volmaakt kan worden door de Heilige Geest. En als wij vol zijn van de Heilige Geest, dan zijn we ook vol van de liefde. En dan zijn we eigenlijk ook vol van God zelf. Vol van God. U weet het waarschijnlijk wel, dat het woordje enthousiasme is afgeleid van het woord vol van God. Enthousiast betekent vol van God. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat hier staat. En ik heb u toen de vorige keer ook dat vers erbij laten opzoeken. Misschien wel goed om dat toch even erbij nog een keer bij op te slaan. In Romeinen hoofdstuk 5. In Romeinen 5, vers 5. In Romeinen 5, vers 5, daar staat, en de hoop maakt niet beschaamd. En dan staat er, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus hier is het geheim, vandaar dat Johannes ook heel duidelijk zegt, dit kan alleen maar omdat God ons van zijn geest gegeven heeft. En daarmee maakt Johannes ons duidelijk dat wij het leven van God in ons uitgegoten kregen door de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, als je de Heilige Geest ontvangt, ontvang je het leven van God. Ontvang je het hemels leven, ontvang je eeuwig leven. En dat is het leven van de Heer Jezus, dat is God in ons, Jezus in ons. Dus dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Mensen die in het vlees leven, mensen die niet in de geest leven, die kunnen elkaar ook niet lief hebben. Niet werkelijk lief hebben. Daar vind je ook weinig terug van God in iemands leven. Zo staat er ook in 1 Korinthe 3, als er onder jullie twisten zijn en nijd en jullie leven als onveranderde mensen, dan zegt Paulus, dan leven jullie in het vlees. Dan zijn jullie vleeslijke christenen. En vleeslijke christenen, nou ja, je zou kunnen zeggen, het zijn wel christenen, maar die nooit veranderd zijn. Het zijn christenen die waarschijnlijk ook, misschien wel behouden zijn, maar als door vuur heen. Het zijn christenen die de Heer nooit in aardse leven kan gebruiken. En die aan het einde, als de Heer terugkomt, terug moeten zien op een leven waarvan je zegt, ja, maar is het nuttig geweest? Ja? Nou, dat zijn vleeselijke christenen. Vol van de Heilige Geest betekent vol van God. En ook dat God zichtbaar wordt. En natuurlijk zullen we nooit zo ver komen als de Jezus. Want de Jezus kon zeggen, wie mij ziet, ziet de Vader. Nou, zo ver zal ik nooit komen dat wie mij ziet, ziet God. Maar ik mag wel zeggen, en dat hoop ik ook, dat als andere mensen naar mij kijken, dat ze zeggen, ik zie wel iets van God. Ik zie wel het leven van God terug. Hè? En dat is heel belangrijk. Dat heb ik, goddank, door genade van verschillende mensen wel eens begrepen. Dat ik ze wel eens ontmoette en later hoorde ik van, ja, ik dacht al van, er is iets met die man aan de hand. Ja, nou dat doe ik niet, maar dat doet de Geest van God in je. Dat is dat leven wat God door je heen wil laten stralen. En dat is ook waar ik ook wel eens over gehad heb van Mozes die bij God vandaan kwam. En hij wist helemaal niet dat zijn gelaat straalde. Maar dat deed God in hem. Oké. Nou, als we dan naar vers 14 kijken, dan komen we daar een woord tegen. En dat is juist zo mooi van Johannes. Johannes gebruikt zowel in zijn evangelie als in de drie brieven, als ook in het boek Openbaring, steeds dezelfde uitdrukkingen. Waarheid, leugen, licht, aanschouwen, eeuwig leven. Dat zijn vaak de woorden die Johannes gebruikt. Nou staat hier in vers 14, en wij hebben aanschouwd. Wat hebben we dan aanschouwd? We hebben net gezien in vers 12, daar staat, niemand heeft God ooit God aanschouwd. En hier staat in vers 14, wij hebben aanschouwd. Ik vind het heel mooi dat er in hoofdstuk 1 van de Johannesbrief staat, dus net een bladzijde terug. Daar staat, hetgeen was van de beginnen, helemaal het eerste vers van 1 Johannes 1, hetgeen was van de beginnen, hetgeen we gehoord hebben, hetgeen we gezien hebben, met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, daar heb je het weer, dat woordje aanschouwd hebben. Niet zomaar even vluchtig gekeken, maar aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Het woord. En wat staat er dan, en dat weet u waarschijnlijk wel uit uw hoofd, in Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord. Dus wat heeft Johannes eigenlijk aanschouwd? Het woord en het woord was God. Dus ook weer een bevestiging dat hier staat, we hebben het aanschouwd. We hebben het woord aanschouwd, het woord des levens. En natuurlijk kunnen we de Jezus ook als het ware vergelijken met het woord van God, de Bijbel. We hebben het aanschouwd en ja, en als je hem dan aanschouwt, misschien wel mooi om te zien wat Johannes dan ziet. Natuurlijk ziet Johannes dan God zelf, maar hij ziet nog meer. Als we dan weer even teruggaan naar dat 14e vers in hoofdstuk 4. En wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als, en daar wordt een prachtige uitdrukking gebruikt, de Heiland der wereld. Mooi, hè? Hij heeft in Jezus de Heiland der wereld ontdekt. De Heiland, Soteros, staat er, der wereld. De Heiland der wereld. Ik heb dat woordje even nagekeken, hoe het in mijn Griekse Bijbel staat. En daar wordt voor het woordje wereld, kosmos, gebruikt. Staat letterlijk in het Grieks, kosmos. Toen de Samaritanen tot geloof kwamen, in hoofdstuk 4 van Johannes, dan staat er dat er veel meer Samaritanen werden geloofd. Niet alleen die vrouw, maar veel meer. En toen zeiden ze, wij geloven niet meer om wat die vrouw gezegd heeft, maar wij geloven dat we hem zelf gehoord hebben en wij geloven dat hij de Heiland der wereld is. De Jezus is de Heiland der wereld. Dat is wat anders dan dat er bepaalde mensen zijn dat, die geloven dan in de uitverkiezingsleer, hè? Het zijn er maar een paar. En de Heiland der wereld is zo wereldomvattend, zo breed. waarmee duidelijk aangegeven wordt, hij wil een heiland zijn voor de hele wereld. En wat ik zo mooi vind in dit stukje, dat als hier gesproken wordt over de wereld, dat dan niet alleen aan mensen gedacht wordt, maar wat ik u net zei, aan de kosmos, dat betekent dat hier aan de totale schepping gedacht wordt. Wist u dat hier Jezus de heiland is van de totale schepping? Dat er inderdaad straks niet alleen wij nieuw zullen zijn, maar dat er staat dat de eerste hemel en de eerste aarde ook nieuw zullen zijn. Vandaar, misschien wel goed om dat even te lezen in de Romeinenbrief, Romeinen 8. Daar staat een heel bekend stukje over de schepping. We hebben het daar de Bijbelstudie ook wel eens meer even over gehad. In Romeinen 8, vers 19, daar staat, want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Dat is het moment dat de gemeente van Jezus Christus zichtbaar wordt. Want dan wordt de schepping ook hersteld. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hoop echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in baresnood is. Nou, dit komt volledig overeen met het feit dat Johannes in de Jezus de heiland van de kosmos ziet. De heiland van de wereld. De heiland der wereld. En dat, dat God niet alleen een plan heeft met de mensen, maar dat God een plan heeft met deze totale schepping. En dat deze wereld, deze totale schepping straks volkomen vernield zal worden. Wat een geweldig, geweldig iets zal dat zijn. En dat Satan deze schepping niet in de vernieling stort, maar dat Satan zal moeten erkennen, ja, dat hij de verliezer is. En dat ook deze schepping volkomen hersteld zal worden. De schepping der wereld. En dan staat er dat als je Jezus mag ontmoeten, als je in de Jezus God mag tegenkomen en in hem de heiland der wereld mag zien, ja, dan mogen we hem belijden. En vandaar dat er dan ook staat, als u iets verder kijkt in vers 15 van 1 Johannes 4, daar staat, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is. Nou, dat vraagt van ons een keuze. Al wie belijdt. Nou, belijd, eigenlijk, ja, geloven. Geloven dat Jezus de Zoon van God is. U weet waarschijnlijk wel dat in het Jodendom heel vaak, als er gesproken wordt over een persoon in de Bijbel, dan is het heel vaak de zoon van die en de zoon van die. Dat is onnoemelijk belangrijk. Vooral toen in het Jodendom, er wordt heel vaak, wie is je vader dan? Wie is je vader? En ja, dat is, dat is bijna hetzelfde als je eigen identiteit. Van wie ben je er een? Nou ja, dat zeg ik hier in Twente natuurlijk ook wel. Maar wie is je vader? Nou, hier staat dat beleden wordt dat Jezus de Zoon van God is. Nou, u weet wel dat in het Jodendom daar de orthodoxe Joden grote problemen mee hebben. Net zoals de islam, die zeggen God heeft geen zoon. En dat was ook de strijd waar Jezus vaak mee te maken kreeg in het Jodendom. God heeft geen zoon. Je wilt toch niet zeggen dat jij de zoon van God bent. Terwijl Jezus wel eens voorbeelden noemde vanuit Hosea dat Israël als Gods zoon geroepen werd uit Egypte. Of dat zelfs op die manier erover gesproken werd. Maar ja, ik denk dat het heel mooi is als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dat hij door God gezonden werd als heiland de wereld. Ja, dan staat er ook inderdaad in dat stukje, God blijft in hem en hij in God. Mensen, dat kan niet anders dan dat deze belijdenis, dit geloof, resulteert in een relatie met God. Dan komt God in jou en jij in God. Nou, closer kan het eigenlijk niet, hè? Je kunt je dat ook niet zo goed voorstellen. Wij in God en God in ons. Je wordt als het ware één met je hemelse Vader. Wat een geweldige relatie. En dan zie je inderdaad ook dat wat er in vers 16 staat. En wij hebben de liefde onderkend. Dat is het eerste. En het tweede, en geloofd. Nou, de liefde onderkennen, dat is in eerste plaats de liefde onderkennen, dat is ontdekken die liefde komt bij God vandaan. Dat die liefde niet zomaar iets is, maar dat die liefde een identiteit heeft. Dat die liefde, als het ware, God zelf is. Het is God die geopenbaard wordt in de liefde van de Heer Jezus. Wij hebben die liefde onderkend. We ontdekken de persoon. Onderkennen of kennen, staat er in de oude vertaling, de Statenvertaling letterlijk. We hebben de liefde gekend. En als je die liefde kent, ontdekt wie het is, nou dan staat er ook inderdaad, dan mag je hem ook geloven. En dan inderdaad, God is liefde. Ik vind het zo mooi dat Johannes zoveel aandacht besteedt aan dit onderwerp. Dit is het laatste keer eigenlijk dat met name in Johannes 4, Johannes heel veel aandacht besteedt aan liefde. En u weet ook dat Johannes later aan de gemeente waar hij veel gewerkt heeft, moest schrijven in Openbaring 2. Ik heb tegen u dat jullie de eerste liefde kwijtgeraakt zijn. Hè? Nou, als je naar de gemeente van Efeze kijkt, dan lees je inderdaad dat het een hele ijverige gemeente was. Er staat op een gegeven moment dat binnen anderhalf jaar heel Klein-Azië het woord van God hoorde. Vanuit Efeze. Het was een enorme bedrijvige gemeente. Er was heel veel activiteit. En daar moet je, ik denk dat je, daar moet je altijd heel erg voor oppassen. Dat is ook een valkuil voor mij. Dat je soms actief kunt zijn voor God. En dan ontbreekt het soms aan je relatie met God. Je kunt soms heel ijverig zijn en dan heb je die liefde niet. En ik denk dat het voor ons allemaal een valkuil kan zijn. Ik heb wel eens gehoord van iemand, was best wel een groot zakenman in Hilversum. En hij zei tegen mij, joh, Satan zal er altijd van alles aan doen om te zeggen dat je te druk hebt als God je vraagt om dingen te doen. Hij zal je altijd van het werk van God af willen houden. Totdat Satan op een gegeven moment verliest en dan ga je inderdaad de Heer dienen. En dan zal Satan alles op alles zetten om je zoveel mogelijk te laten doen. En dat je vergeet om dat contact met de Heer te onderhouden. En dan ben je soms zo ijverig, zoals de gemeente in Efeze, maar dan heb je die liefde niet meer. Hè? Dan gaat het meer om de kwantiteit dan om de kwaliteit. En dat is heel belangrijk. Dat we dat ook voor vanavond onszelf af moeten vragen. Goed, we willen de Heer graag dienen. Dat is prima. Maar de Heer zei eerst tegen Petrus, voordat je mij gaat dienen, heb je me lief. Hou je van me. En dat is de basis. En als je vanuit die liefde de Heer gaat dienen, weet je, dan gaat het heel anders. Dan gaat het heel anders, dan ervaar je ook inderdaad dat God wil zegenen. Zoals Paulus ook zegt, de liefde van Christus dringt mij. Eerst was het de ijver die hem drong. En toen verwoestte hij de boel. Later werd het de liefde van Christus. Nou, wat doet die liefde van Christus? Die volmaakte liefde, we hebben het er net over gehad in vers 17, daar staat, hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. We hebben het er net over gehad, als Gods liefde in ons volmaakt wordt, dan wordt God zichtbaar in ons leven. Dat is de liefde volmaakt, dat Christus gestalte krijgt. Dat is een letterlijke uitdrukking van Paulus, dat Christus in u gestalte mag krijgen. Nou, waarin resulteert dat? In de eerste plaats staat er dat wij vrijmoedigheid hebben. Ik denk vrijmoedigheid. nu al. Vrijmoedigheid om van de Heer Jezus te getuigen. Paulus die bidt er ook van, vraag aan de Heer of ik ook vrijmoedig mag optreden zoals het behoort. We zeggen dat wel eens, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Ik denk, als het ons soms ontbreekt aan vrijmoedigheid, dan is het heel belangrijk dat je je wel eens afvraagt, is die liefde, hoe is het met die liefde? Toen Helene en ik vroeger verkering kregen, en dat is heus niet alleen van vroeger, maar ook nu, ik heb me er nooit voor geschaamd om aan een ander te zeggen, dit is mijn vrouw. Ik was er altijd trots op. Waarom? Omdat ik van haar hou. Je hebt liefde voor elkaar en je bent trots op elkaar en dat is liefde. Liefde geeft zoveel vrijmoedigheid. En als je echt van die Jezus houdt, vol bent van zijn liefde, dan wil je er ook graag over vertellen. En zo zelfs dat Peter zegt, ik kan niet meer ophouden. Nou, soms heb je wel eens van die momenten. Ik zeg het wel eens, als er gesproken wordt over de vervulling met de Heilige Geest. Hè? Nou, de vervulling met de Heilige Geest heeft te maken met je geestelijke volwassenheid. Geestvervulde mensen. En dan staat er, dat kan een stabiele factor zijn in je leven. Dat je vol bent als er bijvoorbeeld mensen gezocht worden voor het werk in de gemeente, om ambtsdrager te worden in de gemeente, als oudste. Dan zegt de Bijbel, zoek dan naar mannen vervuld met de Heilige Geest. En dan gebeurt het heel vaak dat als je vervuld bent met de Heilige Geest, dat je nog eens een keertje naar bovenop overvol wordt met de Heilige Geest. En dan gaat die beker overlopen. Dat heb je dan soms wel eens. Hè? Dat je dan zo vol wordt dat het er overheen komt. En dat zijn van die prachtige momenten dat je dat mag ervaren. Dan krijg je zoveel vrijmoedigheid. En dan ga je het ook aan anderen vertellen. Hoewel hetgeen wat hier inderdaad met name in het verband bedoeld wordt, dat is dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Op de dag des oordeels. Ja, maar wij komen toch niet in het oordeel als gemeente. Het oordeel is toch al voltrokken. Nou, hier staat, ik heb mijn Griekse Bijbel er even bij gepakt, hier staat niet op de dag van het oordeel, maar in het Grieks wordt hier het woordje gebruikt, op de dag van de crisis. Op de dag van de crisis. Kriseos staat er letterlijk. De dag, je zou kunnen zeggen de dag der beslissing, de dag waarop het aankomt. De dag waarop wij geplaatst worden voor de rechterstoel van Christus. Waarin hij zal zeggen, wel gedaan, gij goed en getrouwe knecht. Over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. En dan hoef je daar niet met vrezen en beven te staan. Maar je mag vrijmoedig uitkijken naar degene waar je zoveel van houdt. Waar je zo vol bent van de liefde van God. En laat het alsjeblieft niet van je afpakken. Die liefde, die eerste liefde. Dan geef je dat zoveel vrijmoedigheid. En dan is onze relatie met de Heer niet een relatie gebaseerd op angst. Dat zie je ook heel veel in bepaalde kerken. Of verplichtingen. Maar onze relatie met de Heer is gebaseerd op liefde. Op verlangen. Op vrijmoedigheid. Op spontaniteit. Nou, en dan als laatste wordt dan heel duidelijk gemaakt in vers 19. Wij hebben lief. En dat vind ik een hele mooie uitdrukking. Dat vind je wel meer in Johannes. Johannes zegt op een gegeven moment in Johannes 15, niet wij hebben hem, maar hij heeft ons uitgekozen. Want we zouden heen gaan. Hier zegt hij, wij hebben hem niet, maar hij heeft ons lief gehad. Hij keert de zaak om, hè? Hij zegt niet, het initiatief lag niet bij ons, maar bij hem. Bij hem lag het initiatief. En dat staat hier heel duidelijk in vers 19. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Je zou kunnen zeggen, en dat heb ik ook wel meer gezegd in verband met dit stukje, wij mogen ons eerst vullen met zijn liefde. Wij mogen ons eerst ontvankelijk opstellen, de liefde van hem ontvangen, om die liefde ook door te kunnen geven aan anderen. Wij hebben lief omdat hij ons heeft lief gehad. Dus wij kunnen ook alleen maar lief hebben met de liefde die hij ons gegeven heeft. Want hij is de eerste, niet wij. En dan uit zich dat in onze relatie met anderen. Dat is waarachtig christen zijn, christen leven, dat wij onze broeder lief hebben als een opdracht. Niet omdat we het even leuk vinden, niet omdat die broeder altijd zo leuk is of die zuster, helemaal niet. Maar wij hebben de opdracht om lief te hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan wordt in de Bijbel ook wel eens de vergelijking gemaakt. En hoe lief heeft hij ons dan gehad? Nou, daar zijn geen grenzen aan. De heer Jezus die bespot werd en de heer Jezus die verlaten werd. Wat een eindeloze liefde. Er staat in Johannes 13 dat hij de zijne die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde. Nou, hij heeft ons lief gehad, wij behoren elkaar ook lief te hebben. En dit is het grote gebod. En dat mogen we doen uit liefde. Oké.